Sony Media. Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning.
Majesteit, we zijn begonnen.
Spannend.
Fantastisch dat ik hier mag zijn. We zijn in uw werkkamer hier. Prachtige werkkamer overigens. Lang geleden dat wij elkaar gesproken hebben.
Zeker. Tijdens Olympische Spelen, tijdens radio-uitzendingen kwamen we elkaar 1 keer per 2 jaar tegen.
Ja. Weet u het nog wanneer de laatste keer was eigenlijk?
Het was in Vancouver. Vlak na de foutenwissel van Kramer. Ja. Op de 10 kilometer.
U zat in het stadion, ik ook. En ik dacht, ik moet een uur daarna... Ja, toen nog de kroonprins interviewen. Hoe gaan we dit doen? Want u bent een sportfanaat. Ik denk, nou, dit wordt een drama. Die heeft er natuurlijk helemaal geen zin in.
Ik had nog niet de nacht slecht geslapen toen ik met u sprak. Dus de volgende dag was het interview erger geweest, denk ik. Want de nacht niet slapen na zo'n wissel, dat was voor het interview nog slechter geweest.
En hoe is dat vandaag?
Vandaag gaat heel goed.
Topfit?
Topfit. Helemaal klaar om te beginnen aan dit interessante avontuur.
Ja. Een podcast. Ik vond dat echt meteen leuk, want het is, ja, voor mij voelt dat natuurlijk een beetje als radio. U heeft ook de nodige ervaring met radio en het is natuurlijk een mooi nieuw medium dat erg populair is op dit moment. Heeft u zelf de podcast al ontdekt eigenlijk?
Nee, eerlijk gezegd heb ik de podcast nog niet ontdekt. Nee. En het verbaast me ook ontzettend dat het zo'n succesvolle formule is in een tijd dat alles snel, snel, snel moet gaan. Twitter, 280 tekens, vroeger nog 140, kon je alles in doen. Ja. En als je meer dan dat had te zeggen, dan werd er niet meer geluisterd. En toch is de podcast, neemt tijd, langzaam, mensen luisteren naar het. Het is een heel populair medium. Ja, en ik denk dat het een goed medium is ook om te reflecteren op 10 jaar koningschap.
Ja, en dat gaan we per jaar doen. We beginnen zometeen in 2013. Ik heb natuurlijk de nodige instructies meegekregen. We gaan het over het koningschap hebben, uw koningschap. 10 jaar lang de koning.
Maar u, niet u te bent veel toch privé. Niet iemand die echt de instructies
nee,
helemaal...
Nee, dat klopt. Maar ik wilde even de piketpalen slaan.
Ja, nee, maar u bent toch niet iemand die alle instructies meteen overneemt?
Zal ik de iPad gewoon wegleggen nu? Nee, want niet te veel privé werd er gezegd.
Nou, dat mag wel.
Maar u antwoordt niet.
Nou, ik zal ook wel antwoorden, maar ik denk dat dit echt... 2023 staat echt in het teken van 10 jaar koningschap.
Ja.
En ik heb ook voor mijn 50ste verjaardag een lang interview met Wilfried de Jong gegeven.
Mooi interview.
En dat was een heel persoonlijk interview. Ja. Dat was privé.
Ja.
En dat ging echt over 50 jaar van mijn leven.
Ja.
En dit gaat over 10 jaar koningschap. Daarom, soms moet je toch wel die dingen kunnen scheiden.
Maar de vraag is, zijn die dingen te scheiden?
Die dingen zijn niet te scheiden.
Nee, hè?
Nee. Nou, ik ga proberen het wel te scheiden tijdens deze podcast.
Dat vind ik dus heel jammer.
Ik ga me niet inhouden wat dat betreft.
Nee.
Maar ik ga me echt wel focussen op 10 jaar koningschap. Want dat is ook de reden waarom we deze podcast opnemen.
Ja, we gaan zo in op die jaren. We beginnen met 2013. U bent 10 jaar koning. Als u nou die 10 jaar is, zou moeten samenvatten in een paar woorden. Wat zijn dan de woorden die u te binnen schieten?
Nou, allereerst dat het als gisteren was. Het is zo ontzettend snel voorbij gegaan. En er is zo ontzettend gebeurd in de afgelopen 10 jaar. In Nederland, in de familie, ook in Europa en in de wereld. Ik denk dat het allemaal rustig voortkabbelt als je... de kans krijgt om deze unieke functie te gaan vervullen. Maar er is zoveel veranderd in de tussentijd. En Nederland is ook zo veranderd dat het eigenlijk bijna niet te bevatten is... dat het alweer 10 jaar geleden is. Zo snel is het gegaan.
Waarin is Nederland het meest veranderd, denkt u?
Nou, Nederland kwam natuurlijk uit een hele zware economisch-financiële crisis op dat moment. En dacht eigenlijk weer op de weg terug te zijn in 2013. Had nooit van het woord pandemie gehoord. Behalve dan natuurlijk... een paar mensen in de ziekenhuizen en virologen... die tegenwoordig onze nationale experts allemaal zijn. Alle crisis die we tegengekomen zijn... maar aan de andere kant toch altijd weer weerbaar... samen proberen eruit te komen... en samen proberen oplossingen te zoeken. Er is natuurlijk ook een vertrouwenscrisis bijgekomen. Vertrouwen in instituties is omlaag gegaan. Inclusief in de monarchie. En daar moeten we ook samen aan werken. Dat is ook iets wat over de afgelopen 10 jaar gebeurd is. Ik zou zeggen... als het vertrouwen in de monarchie niet omlaag was gegaan... terwijl andere instituties wel omlaag was gegaan... zouden de opiniepeilingen bijvoorbeeld voor mij niet kloppen. Het is natuurlijk het geheel in vertrouwen is omlaag gegaan... en het geheel moet ook weer werken om het vertrouwen terug te krijgen. En daar werken we ook met z'n allen aan.
Ja.
Dat is ook heel belangrijk, denk ik.
En ja, nou goed, hoe we dat gaan doen... daar hebben we dan de komende aflevering nog wel de tijd voor... om daar over te praten. Ik hoorde u overigens in het mooie interview met Wilfried nog zeggen... u werd toen 50 en u zei toen wat... nou, gemiddeld alle mensen die 50 worden zeggen, 50 is het nieuwe 30. Maar als ik nou zo zie wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd, dan is dat iets waar je bijna 20 jaar ouder van wordt. Hoe voelt u dat?
Persoonlijk voel ik dat niet zo.
Nee?
Nee. 50 blijft het nieuwe 30 en ik ben nog steeds net 30 voor mijn gevoel.
Ja?
Ja hoor.
Oké. Okay. Goed, we gaan luisteren naar wat fragmenten die het jaar 2013 tekenen.
2013 start met de abdicatie van koningin Beatrix. En Willem-Alexander wordt op 30 april ingehuldigd als koning. Op 25 december gaf hij zijn eerste kersttoespraak. Ondertussen trad ook de paus af en ging het Rijksmuseum eindelijk weer open na een jarenlange verbouwing. Boston wordt opgeschrikt door een gewelddadige aanslag tijdens de marathon. En de wereld maakt kennis met klokkenluider Edward Snowden. Zowel India als de Filipijnen hebben te maken met desastreuze overstromingen. In 2013 verkeerde Nederland nog altijd in een economische crisis. En we verbaasden ons massaal over het woord van het jaar, dat inmiddels niet meer weg te denken is uit onze taal, selfie.
Dit waren wat feiten uit 2013. Wat pikt u hier nou zo uit? Waarvan u denkt van nou...
Nou ja, ik allereerst begin natuurlijk met de aankondiging van de abdicatie in januari. Dat was denk ik voor heel weinig mensen geen verrassing. Voor het grootste gedeelte van Nederland wel een verrassing. We waren net op staatsbezoek geweest met mijn moeder mee in Brunei en Singapore. En komen terug en de maandag daarna in een keer die aankondiging. Terwijl de meereizende media op dat moment zeiden van... nou, deze koningin die is zo, zit nog zo goed in haar vel. Dat duurt nog heel lang voordat die dat aan gaat kondigen. Dus dat was op zich heel mooi dat het toch gelukt is om dat echt geheim te houden.
Ja, want u wist het natuurlijk al een tijdje.
Ik wist het al bijna 1,5 jaar ervoor, ja.
Zo lang al?
Ja.
Hoe hou je zoiets stil? Want dan moet natuurlijk van alles
dat
geregeld worden.
Ja, dan moet natuurlijk van alles geregeld worden. Maar kijk, tot 1 maand van tevoren... wisten maar 3 mensen het. Mijn moeder, mijn vrouw en ik.
Zo klein is dat kringetje.
Ja, zo klein is dat kringetje. Ja. En daarna begint natuurlijk, moeten meer mensen ervan weten. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel goed stilgehouden. Maar het mooie van die periode was... toen moet natuurlijk onder hoge druk moet binnen 3 maanden... moet de inhuldiging voorbereid worden. 30 april in Amsterdam.
Ja.
Ik vind het heerlijk om onder hoge druk te organiseren. Gewoon prachtig. Die maanden die naartoe gaan, daartoe werkend... Een hele mooie herinnering die ik daaraan heb... is mijn contact met burgemeester Eberhard van der Laan.
Ja.
En daar is onze vriendschap toen ook ontstaan. Het was heel duidelijk dat we ieder aan het uiteinde zaten van de informatieketen. Dus als ik wat zei, nou, dan ging het over zoveel schijven. En dan kwam het uiteindelijk bij van der Laan terecht. En die dacht van, nou, is die jongen gek geworden? Of er klopt iets niet?
Want
als het natuurlijk over zoveel schijven, een soort Chinese fluisteren. Iedereen zegt net iets anders.
Ja.
Dus hij hoorde iets totaal anders dan wat ik oorspronkelijk had gezegd. En omgekeerd ook. En op een gegeven moment, na 2 weken, kwamen we erachter, dit gaat niet goed.
Nee.
Zo hebben we telefoonnummers uitgewisseld. En zeiden, oké, als een van ons iets hoort van de ander, dat je denkt van, nou, dit kan echt niet. Bel dan gewoon even. Ja. In plaats van dat je dat de keten weer instuurt en zegt van, dit kan niet.
Nee.
Korte lijnen houden en dat werkte fantastisch.
Ja. Waarom was het dat moment? Zit daar nog...
Van de inhuldiging zelf?
Ja.
Ja, dat inhuldiging zelf was natuurlijk een prachtige dag. Hele bijzondere sfeer ook. Ik weet dat ik op 1 moment heel goed herinneren. Toen stond daar. Wilhelmus werd gezongen in de Nieuwe Kerk. En ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf wat zweven was.
Oh.
Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent?
Oh.
Zo, ik zag mezelf daar staan beneden. En eigenlijk vond ik het wel mooi. Want dat heb ik eigenlijk gewoon... Dat, van, ja, dat vraag ik mezelf elke dag. Wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen?
En? Wat is het antwoord?
En dan moet je toch iedere keer voor jezelf weer beantwoorden. Elke dag weer. Waarom het, ja, dat je zoiets prachtigs mag doen. Koning zijn van dit mooie land. Dus ik vind dat gewoon heel ook nuttig om gewoon elke dag even af te vragen. Van waarom mag je dit eigenlijk doen?
Ja.
En dat geeft je een extra boost om gewoon je extra in te zetten.
Ja, elk koningschap, en zeker dat van u, krijgt ook vorm in de ogen van anderen. Wat zij zagen is onderdeel van het verhaal van het afgelopen decennium. En daarom vragen we elke aflevering naar een blik van buitenaf, verwoord in een voice memo. En deze week komt die blik van buiten van André Kuipers. Bekend als de tweede en voorlopig laatste Nederlandse ruimtevaarder. Hij speelde als heraut ook zelf een rol tijdens de inhuldiging. Wat zag hij die dag?
Majesteit. Dit is André Kuipers. En als astronaut kan ik vertellen dat de inhuldiging misschien nog wel spannender was dan een lancering. Je wil geen fouten maken, de hele wereld kijkt mee. En als je daar dan de hele tijd stil moet staan met de staf van de wapenkoning in de hand, dan wordt het op een gegeven moment zwaar. En dan komt het spannende moment dat je, voordat de staf door vermoeidheid in de arm valt, moet gaan verplaatsen naar de andere arm. En dat doe je dan heel voorzichtig, want hij mag natuurlijk niet vallen tijdens de ceremonie. Dus dat was een heel spannend moment. En waarvan ik me afvroeg, gaat dat wel goed? En mijn vraag is, heeft u zelf ook zo'n moment meegemaakt tijdens de inhuldiging?
Nou, had u zo'n moment?
Had ik zo'n moment? Nou, ik heb me natuurlijk heel goed voorbereid voor mijn toespraak destijds. En dus daar maakte ik me absoluut geen zorgen over. Nee, we hadden het zo goed doorgenomen, eigenlijk de hele inhuldiging. Ik die dag geen enkel moment gehad dat ik voel, oei, als dit maar goed gaat.
Nee?
Nee, nee.
Heerlijk.
Nee, eigenlijk geen enkel moment waar ik het gevoel had van, dit hier kan het fout gaan, nee.
Nee. Nee. Wat tof, wat jaartjes voorbereid.
Ja, maar dat is het moment dat je weet dat het komen gaat.
Om nog eens een groot liedjeschrijver te quoten.
En ja, na 46 jaar...
Ja.
Voorbereiding.
Genoeg tijd gehad om te oefenen.
Genoeg tijd gehad om voor te bereiden, denk ja. ik, ja.
Maar wat is een heraut?
Dat is een van de functies van de begeleiders bij de inhuldiging. En ik had dus, zoals bij de of inhuldiging, als André Kuipers. Ik had René Jones gevraagd. Ik had generaal Van Uhm gevraagd vanuit de militaire kant. Hè. We zaten natuurlijk midden in de Afghanistan-missies op dat moment. En Ankie van Grunswen. Op dat moment degene met de meeste Olympische medailles in Nederland. Dus die vier had ik, dat is een persoonlijke invulling die je op dat moment ook kan geven. Ja. En die een waardering kan geven aan hun functie. En daarnaast Robert Dijkgraaf, ook nog. Als damschreeuwer, zoals hij zichzelf noemde. Die mocht aankondigen dat de koning ingehuldigd was. Dus, en vanwege het belang van de wetenschap.
Hoe vaak zet u het koningslied nog op? Nou, u moet er wel heel erg lang over nadenken.
Hoe vaak zit het op of heb ik het opgezet? Ik denk,
ja, nou, laten we met die laatste beginnen.
Ja, ik heb het nog een paar keer gehoord, maar ik heb het zelf niet op...
Je kunt het niet zo fluiten, zeg maar.
Nee.
Maar er was wel veel gedoe om toen, hè?
Ja, maar ja, ik vind het heel erg zielig voor degene die daar... Newbank heeft met de beste bedoeling is gevraagd om dit te doen.
En is een van onze allerbeste liedjeschrijvers.
Hij is een van onze allerbeste liedjeschrijvers. Heeft fantastische repertoire. Ja. Het idee was natuurlijk wel goed.
Ja.
Van het Nationaal Comité van vragen iedereen om input voor een lied en maak daar wat van.
Ja.
Het idee was fantastisch. Ja. Zeker om samen te werken op zo'n moment van samenbinding. En dat zo'n lied dan zo'n splijtsam wordt. Onterecht naar degene die daarmee bezig zijn geweest.
Ja.
Heel erg
jammer. Het is ook wel weer een beetje typisch Nederlands. Dat iedereen er weer wat van vindt natuurlijk.
Dat is zeker waar.
Ja. Uw moeder was 33 jaar koning. Ik heb even uitgerekend, dan bent u 79.
Ja.
Amalia 42, die is dan precies de leeftijd die uw moeder had toen ze aantrad.
Ja.
Denkt u daar alles over na?
Nee, daar denk ik niet over na. Want
regeren is vooruitzien, toch?
Regeren is vooruitzien, maar er zijn een heleboel factoren die meespelen. En ik weet niet wat er met mijn gezondheid gebeurt, wat er met... Je weet het gewoon niet.
Nee.
En dus daar wil ik op deze dingen wil ik ook echt niet nadenken.
Nee.
Ik gun Amalia natuurlijk een hele goede en lange voorbereidingstijd. Ook tijd voor zichzelf. Tijd om een eigen gezin te stichten. Of wat ze ook maar wil doen.
Mm-hmm.
En zich goed voor te bereiden op haar toekomst. En dan zullen we ook, net zoals met mijn moeder, een gezamenlijk overleg. Uiteindelijk wel weer een datum beslissen. Maar dat is echt een gezamenlijk overleg tussen Amalia en mij. En dat is in de verre toekomst.
En over de voorbereiding van Amalia en over de voorbereiding die u gehad heeft... daar gaan we later in de volgende uitzendingen nog uitgebreid over praten. Wat was er anders? Want de ene dag was u nog de kroonprins... en de volgende dag u wordt wakker en u bent ineens koning.
Nou, allereerst komt er dan de eerste dag een koffertje langs... met stukken die je moet tekenen.
Ja.
En dat houdt niet meer op.
Nee.
Wat er ook heel erg veranderde... Ik ben altijd iemand geweest vroeger van, nou ja, okay, gooi het in de groep, test het. En laat mensen vooral kijken of het afschieten waarom het niet kan. Een idee.
Ja.
En dat deed ik ook binnen de eigen organisatie toen mijn moeder koningin was. En dan liet je iets vallen en dan liet je de mensen op schieten om te kijken waarom het niet kon. En dan deed het wel of niet. Maar goed, en in één keer zag ik dat mensen dat deden wat ik zei. En toen dacht ik, sorry, jullie kennen me toch?
Ja.
Je weet het toch dat ik iemand ben die gewoon af en toe iets zegt om te kijken, schiet erop en vuur het af. Dus ja, maar nu zit een nieuwe situatie. Nu bent u de baas, hè, tussen aanhalingstekens. Oh. Dus daar moest ik zelf wel heel even aan wennen. Dat het ook meteen uitgevoerd werd als je iets zei. In de organisatie. Het
lijkt me echt heerlijk. Lijkt me heerlijk.
Nee, want als je niet verwacht dat het gebeurt. Als je verwacht dat je eerst eventjes...
Ja.
Dat het eigenlijk eerst van alle kanten afgeschoten en neergesabeld wordt.
Ja.
Het gaat om hele kleine dingen. Het gaat niet om grote dingen, maar gewoon kleine dingen.
En ineens werd het geregeld.
Dat was helemaal niet de bedoeling dat het meteen geregeld werd. Ik wilde eerst eventjes...
Heeft u dat alleen in het werk of is dat thuis ook?
Nee, thuis zeker niet.
Nee,
natuurlijk niet. Daar is niks veranderd.
Nee, steeds niks te vertellen?
Nee, ik heb nog steeds een hele goede samenwerking en een hele goede overlegstructuur met mijn dames thuis. Dat is geen enkel probleem.
Met vier dames.
Ja, fantastisch. Een groot feest.
Ja?
Ja. En je hebt natuurlijk ook ineens een organisatie van ruim 250 FTE, meer dan 300 mensen die er werken. Daar heb je veel lief en leed. Jubilea, geboortes, overlijden, ziektes. Daar heb ik nooit bij stilgestaan.
Nee,
dat je dat er allemaal extra bij krijgt natuurlijk. In één keer dat je voor je organisatie al die lief en leed dingen ook moet behandelen.
Want dat doet u ook. Die persoonlijke betrokkenheid is groot.
Dus kaartjes schrijven voor als er iets is, bloemen. Als er geboortes zijn, overlijdens zijn, of alles en nog wat, jubilea. Ja. En we hebben een hele, dat is het unieke van Dienst Koninklijk Huis. Een hele trouwe organisatie waar heel veel mensen 25, 35 jaar werken.
Ja.
Dus de jubilea zijn er veel.
U zegt, ik werd koning en ineens werden dingen geregeld. Want ja, u bent de baas. Is het dan juist ook heel belangrijk om goede mensen om u heen te hebben die ook eens een keer zeggen, majesteit, sorry, maar dit is echt onzin?
Nee, maar kijk, serieus, dat gebeurt ook wel, hoor.
Ja, gebeurt dat?
Absoluut. Ja, en daar dring ik ook echt op aan. En ook bij kennismaking en sollicitatiegesprekken zeg ik van, kunt u dat? Want als je dat niet kan, dan hoef je hier niet te werken.
Nee. Dus u heeft
goede mensen. Want er werken niet heel veel mensen bij ons. Dus als je mensen hebt die dat niet kunnen, dan...
Dus een beetje tegenspraak.
Absoluut.
Moet kunnen, ja.
Dus nee, niet moet kunnen, is nodig.
Is nodig, ja. Wat wilde u met het koningschap? U wilde daar natuurlijk een eigen invulling aan geven.
Nou ja, zijn dus de drie kernbegrippen in het koningschap die voor mij ontzettend belangrijk zijn. Maar die waren natuurlijk ook als kroonprins al erg belangrijk. Dat is samenbindend zijn, vertegenwoordigend en aanmoedigend. Samenbinden in Nederland van verschillende groepen bij elkaar proberen te brengen. En zeker in een polariserende maatschappij is dat een steeds belangrijker deel van de functie. Vertegenwoordigend, zowel mensen uit het land probeert te vertegenwoordigen naar Den Haag toe, maar ook Nederland vertegenwoordigen in het buitenland.
Mm-hmm.
Ik spreek ook heel veel mensen ook in de provincie, in de regio's, die het gevoel hebben geen stem te hebben hier in Den Haag. En die probeer ik hun gevoelens wel hier ook op de juiste plekken te vertegenwoordigen.
Dat lijkt de laatste tijd erger geworden te zijn, hè? Met
de polarisatie en het afstand tussen de regio en de Randstad wordt steeds groter. Maar ja, zoals ik ook in mijn kersttoespraak heb gezegd, het concept Randstad bestaat niet zonder regio. En regio bestaat niet zonder Randstad. Je hebt elkaar nodig.
Ja.
Brood nodig zelfs. En ik heb een groot zwak voor het platteland.
Ja, ik herken het wel iets. U ging meteen het land in. Provincies, ja. Caribisch gebied, buurlanden. Belangrijk?
Heel belangrijk. En om te beginnen met de provincies. Nederland is natuurlijk opgebouwd uit provincies. De bestuurslaag provincie wordt vaak als het ondergeschoven kindje gezien. Maar ik denk historisch is Nederland, was natuurlijk de Republiek der Zeven Provinciën. En daarna, de provincie is een hele belangrijke eenheid in onze geschiedenis. En om dus ook weer herkennis te maken met het land in een nieuwe positie als koning, erg belangrijk om het op provinciaal niveau te beginnen. En dat is ook mijn liefde voor de provincies en de regio komt ook inderdaad ook daar vandaan.
Mm-hmm.
Dus heel belangrijk, ook Caribisch gebied. Ik heb heel een zwak voor Caribisch deel van Nederland. En ben daarom ook erg blij dat we daar direct naartoe konden gaan om daar ook door de inhuldiging ook nog even te hervieren, zeg maar.
Ja. Ja.
En natuurlijk ook de buurlanden meteen te bezoeken met korte bezoekjes. Als je moet wachten tot je volledige staatsbezoeken van 3 dagen overal af kan leggen, dan ben je veel te lang bezig. Dus ik dacht het eerste jaar heel snel korte bezoeken overal en daarna de formele staatsbezoeken op te pikken.
Ja, niet iedereen heeft even scherp in de gaten wat de koning eigenlijk doet. Ja, wat zijn de taken die hij uitvoert en hoe ziet zijn werkdag er nou uit? En wij dachten, omdat kinderen er zo goed in zijn om alles zich hardop af te vragen, wat ze nog niet weten, hebben we iemand bereid gevonden om daar het woord over te voeren. Dat is Muk, die volgens mij zelf ook graag koning zou willen worden. Hij gaat u vragen naar uw taken de komende weken. En deze keer wil hij graag weten wat nou precies de rol van de koning is in een land met een minister-president.
Hallo, hallo, doet je het? Hey Edwin en de koning. Ik denk dat ik ook ooit koning wil worden. Want dan ben ik de baas van Nederland. Alleen mijn vader zegt dat Mark Rutte de baas is. Maar u bent toch de baas van Rutte?
Ik weet zeker dat ongeveer 17,5 miljoen mensen hetzelfde denken als jij. Maar de echte baas van Nederland zijn de Nederlanders zelf vertegenwoordigd in het parlement. Door de volksvertegenwoordiging die elke 4 jaar gekozen worden. Maar ja, we hebben dan zo geregeld. Je kan niet met bijna 18 miljoen mensen samen de baas zijn. Dus daarom kies je mensen om jou te vertegenwoordigen. En uiteindelijk bepalen die de wet en de grondwet, waarop ook mijn positie gebaseerd is.
Ja.
Het lijkt alsof je de baas bent, maar uiteindelijk ben je dat niet. En ik ben ook blij dat ik dat niet ben. Ik ben blij dat we in een situatie zijn als Nederland. Je mag het land dienen, je mag Nederland dienen, maar de baas blijft de Nederlander zelf.
Ja, de term ministeriële verantwoordelijkheid die valt regelmatig. Wat betekent die eigenlijk?
Wat het eigenlijk betekent is dat de minister moet kunnen verantwoorden in de Kamer, naar buiten toe. Ik spreek dus niet namens de regering op dat moment. Ik spreek ook geen regeringsbeleid uit of kabinetsbeleid uit. Maar het moet niet tegenstrijdig zijn.
Nee.
Het moet verdedigbaar zijn, wat ik zeg of wat ik doe. Dat betekent niet dat het beleid van het kabinet hoeft te zijn.
Nee.
Want anders ben je een trekpop van het kabinet en dat ben je dus beslist niet. Maar het moet niet dus tegenstrijdig zijn.
Nee.
Of zo controversieel dat het echt schadelijk kan zijn.
Maar even om het heel simpel te zeggen, u moet wel oppassen wat u zegt.
Ja, maar dat moet iedereen toch?
Dat moet iedereen. Dat zou iedereen althans.
Dat zou iedereen,
dat zou iedereen moeten doen.
Ja. Zou een leven, zou Nederland zou er een stuk mooier uitzien als iedereen dat deed.
Ja? Is in Nederland een meningenfabriek geworden?
Nou, misschien zou je dat wel zo kunnen omschrijven. Maar uiteindelijk, als je even nadenkt. Ik ben altijd spreken zilver, zwijgen is goud.
Ja, maar dat is wel ook echt veranderd. Hè? In Nederland.
Natuurlijk is dat veranderd.
Natuurlijk, dat heeft allerlei oorzaken. Social media speelt daar natuurlijk een grote rol in.
Profileringsdrang. Allerlei manieren moet proberen naar voren te werken.
Hoe zou dat komen dat zo veranderd is?
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel verschillende redenen voor. En er zijn een heleboel experts die dat eindeloos uitgeplozen hebben. Die kan ze wel napraten. Maar
ja.
Het feit is dat het zo is.
Ja.
En daar moeten we mee leren omgaan.
Vindt u het wel eens lastig of belemmerend dat u eigenlijk niet vrij uit kan spreken?
Kijk, soms is het misschien lastig.
Ja.
Maar het is ook een bescherming. Voor jezelf misschien. Aan de andere kant zijn er een heleboel mensen die niet alles zomaar kunnen zeggen. Straffeloos.
Ja.
Vrijheid van meningsuiting geeft ook een verantwoordelijkheid. Een heleboel mensen kunnen niet zomaar alles zeggen. Het is niet zo dat ik de enige ben die daarin beperkt is. En ik kan heel veel zeggen in dit land. Ik kan heel veel doen.
U ervaart geen belemmering?
Ik ervaar geen belemmering. Nee, absoluut niet. En ik heb een hele goede samenwerking met de minister-president, met de verschillende vakministers.
Ik wil u bedanken voor aflevering 1. Dit was 2013. Er is waarschijnlijk nog veel meer gebeurd, maar er komen er ook nog heel veel jaren aan.
Zeker.
En daar wil ik graag de volgende aflevering met u over spreken.
Ik kijk er naar uit.
Ik ook.